Thank you. Goedemiddag gemeente, alle gasten in ons midden. Welkom in deze eredienst. Ook alle luisteraars via kerkradio en internet en alle die de dienst later beluisteren, van harte welkom. Fijn dat u meeluistert. Voorganger in deze dienst is dominee Van Andel uit Amsterdam. Van harte welkom. Door diverse gemeenteleden is de vraag gesteld waarom het Wilhelmus niet na de dienst werd gezongen vanmorgen. In overleg met onze organist was besloten om dit op 6 mei te doen, gelijk aan vorig jaar. Omdat vanuit de gemeente toch behoefte was om dit juist ook vandaag te doen, heeft de kerkenraad aan de organist gevraagd ook vanmiddag het Wilhelmus na afloop van de dienst in te zetten. Collectors, er zijn deze dienst 2 collectors die allebei na het zingen na de preek worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Beide collectors van harte bij u aanbevolen. Weekbrief. In de weekbrief staan liederen die we in deze dienst zullen zingen. Als u nog geen weekbrief heeft, kunt u ervoor in de kerk nog eentje pakken. Uitslag van de verkiezing voor ambtsdragers tijdens de gemeenteavond van 18 april jongsleden zijn de volgende broeders door de gemeente gekozen. Voor het ambt van ouderling, Marinus van den Berg, Albert Don, Andrew Eigenraam, Jacob Gelderblom en Walter Kraaienveld. Voor het ambt van ouderlingkerkrentmeester Harm van Delen en Aart Duizer. En voor het ambt van diaken Martijn Bok. De gekozen broeders laten uiterlijk 9 mei weten of zij het beroep willen aanvaarden. We bevelen al deze broeders aan in uw gebed. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen voor 9 mei schriftelijk toegelicht en ondertekend bij de scriba Harmenversluis Laagdaansweg 52 te worden ingediend. Diensten, volgende week zondag 6 mei is er om 9:30 in de grote kerk een dienst waarin dominee Van Zanten uit de Kampen voorgaat. Smiddags om 4:45 in de Exoduskerk had onze eigen predikant dominee Foppen voor. Gemeente, tot zover de afkondigingen. Wij wensen u een gezegende dienst en wij beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 138, de versen 1 en 4.
Laten we ons in een moment van stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het thema van deze dienst, dat bedoelt ook een soort leerdienst te zijn, is het geloofsartikel uit de geloofsbelijdenis: ik geloof de wederopstanding van het lichaam. Ik geloof de opstanding van het lichaam. Daarop zijn ook de liederen gekozen en we gaan verder met Psalm 89 uit de Oude Berijming, het 19e en het 7e vers in deze volgorde. 89, 19 en 7.
In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen willen wij ons geloof beleiden met de woorden van het apostolicum. En we zingen daarna uit op toonhoogte 279 het lied dat u ook vindt op de weekbrief. Majesteit, groot is zijn majesteit. Ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan uit de dood en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Ook al voel ik die soms niet. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden om de leiding van Gods Geest in deze dienst. Laten we bidden. U bent de majesteit, Heer onze God. Wij kunnen uw naam niet groot genoeg maken. U de lof toebrengen, de glorie, de eer. U bent het zo waard. Ons leven zal te kort zijn om u te prijzen. Maar we danken u dat u tot in eeuwigheid geprezen wordt. Dat alles wat er nu aan ontbreekt zal eens ten volle werkelijkheid zijn. Met de scharen die niemand tellen kan voor uw troon. In de eeuwigheid. Wij danken u dat we daar een glimp van mogen opvangen. Ook in het leven hier en nu. En dat we daar vanmiddag ook over kunnen en mogen nadenken. Heer, we hebben u nodig. In luisteren, in spreken, in zingen, in bidden, in alles. En daarom bidden wij u uit de grond van ons hart om uw Heilige Geest. We zijn hier in uw naam bij elkaar gekomen. En we mogen de belofte geloven en daar pleiten we ook op dat u dan in ons midden bent. En geef dat we het ook mogen merken. Dat u erbij bent. En dat u met de woorden meekomt. Wil ons hart daarvoor openmaken. En uw woord openen voor ons hart. En geef dat het tot een echte ontmoeting komt tussen u en ons. Zodat het goed was en zal zijn om hier de dienst meegemaakt te hebben. Heren, we leggen deze dienst in uw handen en bidden u, wilt u er zelf bij zijn. En geven dat we zo ook wijzer worden als het gaat over ons lichaam. En dat bijzondere geloofsartikel, de wederopstanding van het lichaam waar ook uw woord over spreekt. Wilt u ons helpen om dat te verstaan, om er iets meer zicht op te krijgen. Wij bidden u zo voor elkaar in alle dingen. Verheerlijk uzelf alstublieft in ons midden. En geef dat wij zo vanmiddag ook in deze dienst stil worden en zijn voor u. En dat we ontzag zullen krijgen, voor zover we dat niet hebben, voor u en voor uw boodschap. Zegen ons zo samen en ook alle die met ons verbonden zijn op dit moment of later. Geef ieder wat hij of zij nodig heeft. Heer, wij bidden u zo. In de naam van de Heer Jezus, in de naam van de opgestane, de Heere en Koning. Amen. Ik lees enkele gedeelten, gemeente, uit 1 Korinthe 15, waar Paulus spreekt over de opstanding van Christus en de opstanding van de doden, dus ook de opstanding van het lichaam. 1 Korinthe 15. Paulus begint daar met een aantal getuigen naar voren te halen die aangeven, die bewijzen tussen aanhalingstekens dat Jezus werkelijk is opgestaan. En zo gaat hij verder naar aanleiding van vragen uit de gemeente van Korinthe. Lees ik in vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Kennelijk zijn er mensen in de Korinthe die daar grote vraagtekens bij hebben. En zij zijn niet de enige. En als er geen opstanding van de doden is, dan is natuurlijk ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Als dat waar zou zijn, met andere woorden, bedoelt hij te zeggen, dan kunnen we vanmiddag net zo goed de kerk hier sluiten en naar huis gaan. Want dan heeft het niets te betekenen. Maar hij is nog niet uitgesproken. Hij gaat aangeven dat Christus wel degelijk is opgewekt aan de hand van de vele getuigen. En nu de wederopstanding van de doden, vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij nu terug? Dwaas. Wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel. Al naar het voorvalt van tarwe of van een of andere graansoort. God echter heeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild. En aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend. En het vlees van dieren is verschillend. En dat van vissen is verschillend. En dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend. De glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, als onaanzienlijk. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen. de laatste adem met een hoofdletter tot een levendmakende geest. Het geestelijke echter is niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Tot zover. Zalig, gelukkig zij die het woord van God horen en bewaren. Amen. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. Ter inleiding op de verkondiging zingen we Psalm 68, vers 10. 68, 10. Direct na de verkondiging zingen wij Psalm 73, vers 10 en 9 uit de Nieuwe Berijming, wat u ook op de weekbrief vindt. Gemeente Wijlen, professor Van Nifterik heeft ooit een boek geschreven met de vraag: waar zijn onze doden? En op die vraag geeft hij maar liefst een tiental antwoorden. Ze zijn in de hemel. Of met Christus verborgen in God. In het huis van de Vader met de vele woningen. In het paradijs. In de eeuwige vreugde. In Gods heerlijkheid. Maar ook gewoon op het kerkhof. In de aarde. In het graf. En uit de veelheid van die antwoorden kun je wel opmaken hoe ook deze schrijver ermee geworsteld heeft van: hoe is dat nou? Blijkbaar moet je een heleboel dingen dan tegelijkertijd zeggen als je een antwoord wilt formuleren op die vraag. Daarom kan ook ik niet uitleggen hoe dat met de opstanding van het lichaam eens zijn zal. Dat valt misschien tegen, maar ik moet u helaas teleurstellen. Het gaat hier om een verborgenheid, zoals ook Paulus schrijft. Hij zegt: ik deel u een geheimenis mee. Dat blijft dus, een geheimenis. In ieder geval voor een deel verborgen. En de verborgen dingen wist Mozes al te vertellen. De verborgen dingen die zijn voor de Heer. Deuteronomium 29, 29. Alleen voor zover de Bijbel daar dingen over zegt, kunnen wij die nazeggen en proberen uit te leggen. Maar verder niet. Want alleen, zegt dezelfde Mozes, alleen de geopenbaarde dingen, die zijn voor ons. Dat maakt dus bij voorbaat bescheiden. We zullen ons dan ook niet wagen aan allerlei speculaties over dingen die niet direct uit de Bijbel af te leiden zijn. Ook niet als het gaat over de opstanding van het lichaam. Zelfs een belijdenisgeschrift uit onze kerk, de Heidelberger Catechismus, voor zover u die nog kent, gaat daar niet op in. Die vraagt niet hoe het allemaal in zijn werk zal gaan, maar de vraag is: welke troost, welke bemoediging ligt er in het geloof, in de opstanding van het lichaam? En troost veronderstelt natuurlijk verdriet. Wie zou ook de tranen kunnen tellen van de mensen die rouwen om het verlies van een geliefde, een vriend, een vriendin, man, vrouw, vader, moeder, een kind? Wat een verdriet hebben niet de nabestaanden van de slachtoffers die gevallen zijn in die verschrikkelijke oorlog in Syrië. De nabestaanden van mensen die verdronken zijn, vluchtelingen in de Middellandse Zee. Of die de dood vonden door een aanslag. Maar ook kinderen die overlijden. Geliefden die naar de mens gesproken veel te vroeg overleden zijn. Zo gaat het maar door. Naast alle vreugde over de vele mooie dingen in het leven, want die zijn er ook heel veel, is er ook onbeschrijfelijk veel verdriet. En ik weet zeker dat sommigen van ons, misschien wel velen van ons, daarover mee weten te praten. Maar stel nu toch eens het geval dat het met de dood helemaal afgelopen zou zijn. Ja, het graf zet een duidelijke streep achter het leven hier op aarde. Maar als dat toch het allerlaatste zou zijn. Als we geen uitzicht zouden hebben over het graf heen. Dan zouden we elkaar nog zoveel goede woorden kunnen toevoegen. Maar we zouden even troosteloos als eenzaam achterblijven. Wij zouden, zegt Paulus, de beklagenswaardigste zijn van alle mensen. Dan zouden we pas echt reden hebben tot verdriet. Maar de Bijbel die laat een ander woord horen. Paulus die roept het uit in 1 Korinthe 15. Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is je overwinning? En dat kan hij uitroepen omdat het Pasen is geworden. Jezus is opgestaan uit de dood. Zo belijden wij ook met heel Gods kerk. Hij als de eersteling van hen die ontslapen zijn. De eerste rijpe halm heeft Van Ruler ooit geschreven. De eerste rijpe halm die wuift over de korenakker, de dodenakker, het korenveld van de dodenakker. En straks zal die hele korenakker en stel je het je voor even, zal die hele koornakker rijp zijn en is de oogst daar. Want zoals Jezus lichamelijk is opgestaan, zo zal er ook eens een algehele opstanding van de doden zijn. Eens als de bazuinen klinken, zegt de Bijbel, dan zullen de graven opengaan en zullen eerst alle die in het geloof in de Heer Jezus geleefd hebben, opstaan en met hun geest verenigd worden tot één lichaam. Zoals dat ook al met Jezus het geval was toen hij opstond uit de dood. Nou, je merkt wel, gemeente, hoe we hier inderdaad aan een geheimenis raken. Eerst al wat er gebeurt als wij overlijden. Ja, volgens velen is het dan afgelopen. Punt. Uit. En sommigen onderstrepen dat door hun as te laten uitstrooien op een grasveld op boven de Noordzee. Het is voor hen de punt achter de regel van het leven. Voor anderen is het juist een groot vraagteken. Ze weten het gewoon niet. Maar houden de mogelijkheid open dat er toch nog wel iets na de dood zou kunnen zijn. En nog weer anderen stellen die vraag niet eens. Het is voor hen duidelijk. Opa die heeft vroeger heel goed voor zijn gezin gezorgd. Heeft altijd hard gewerkt. Had geen vijanden. Was met iedereen goed. Nou, als hij toch niet in de hemel komt, dan komt er niemand. Of het ook zo is, als opa nooit iets gehad heeft met het geloof in de Heer Jezus. Eén ding is zeker, als we sterven, wordt onze geest gescheiden van ons lichaam. Soms wordt het ook onze ziel genoemd. Wordt er gesproken over onze onsterfelijke ziel. Maar mijn ziel, mijn psyche in het Grieks, dat is het centrum van mijn denken, mijn willen, mijn voelen. De kern van mijn gedachtenleven, maar ook van mijn wilsleven, mijn gevoelsleven. Dat is niet van mijn lichaam te scheiden, hooguit te onderscheiden. Als ik sterf, dan is ook mijn wil weg en mijn gevoel en mijn verstand, dat is ook gestorven. Dus een psyche die sterft ook, gaat met mijn lichaam het graf in. Wat blijft er over? Ja, dat is mijn geest. De kern van mijn bestaan, zogezegd mijn identiteit. Die maakte wat ik was en wat ik ben. Mijn geest. Soms wordt van iemand gezegd, in die man zit echt een verkeerde geest. Dan hoef je verder niet te vragen, dan weet iedereen wat je bedoelt. Een verkeerde geest. Onze geest, dat is ons diepste innerlijk. En God heeft de eerste mens die geest, die ruach, ingeblazen. Zo vertelt Genesis. Waardoor hij werd tot een levende ziel. Het is dan ook mijn geest waardoor ik een relatie met God kan hebben. Waarmee de Heilige Geest ook getuigt, schrijft Paulus in Romeinen 8, waarmee de Heilige Geest getuigt dat ik Gods kind ben. Die geest als de kern van mijn bestaan. Wat gebeurt er nou als wij sterven? Dan gaat mijn geest terug naar God. Naar zijn eeuwig huis, zegt Prediker. Denk aan Jezus. Bij zijn sterven aan het kruis zei hij niet, Vader, in uw handen beveel ik mijn ziel. Maar in uw handen beveel ik mijn geest. Die wordt dus bij mijn sterven van mijn lichaam en ziel gescheiden en die gaat naar God. Ja, of niet? Natuurlijk. Want de Bijbel laat ons duidelijk zien dat er ook een andere kant is. Gebruikt uitdrukkingen als de buitenste duisternis. De plaats van de pijn. Buiten God. Buiten zijn heerlijkheid. En dat wordt in de Bijbel ook wel de hel genoemd. Die werkelijkheid is er dus ook. En ieder mens wil natuurlijk naar de hemel. Dat zegt iedereen, ook degene die niet gelooft. Nou, als er dan iets is, ja, natuurlijk, dan wil ik naar de hemel. Maar velen van hen hebben zich op aarde in dit leven nooit iets laten liggen aan de God van de hemel. wil je dan wel bij hem uitkomen? Dat vind ik altijd zo vreemd. Wil je dan wel bij hem uitkomen? Als je in het leven nooit met hem te maken wilde hebben. Je voelt wel, gemeente, gelukkig gaan we daar niet over. Ook hier raak je weer aan een geheimenis. Maar de Bijbel laat ons wel heel duidelijk zien dat je anders kunt uitkomen dan jij zelf en anderen hebben gedacht. En als je dat niet kunt geloven, of je wilt er ook niet aan dat er zoiets als een hel is, iets van de Godverlatenheid. Zelfs onderzoeken wijzen uit dat onder christenen, dat door velen niet wordt aangenomen. Maar dan moet je toch eens denken aan Jezus. Toen hij aan het kruis verlaten werd door zijn vader. Dat was niet minder dan de hel. Buiten God, buiten zijn liefde, buiten zijn heerlijkheid. Was dat geen realiteit? Ook vandaag zijn er veel mensen die door een hel gaan. Als je in dat verschrikkelijke gebied in Syrië bijvoorbeeld moet leven, in een vluchtelingenkamp. Gelukkig is er ook die andere kant. Dat zij die in het vertrouwen op de Heer Jezus, met zijn naam op hun lippen, de laatste adem hebben uitgeblazen, met lichaam en ziel in de aarde worden gelegd, maar dat hun geest wordt opgenomen in de geborgenheid van Christus in Gods heerlijkheid. Zoals soms gezongen wordt bij een rouwdienst, bij een begrafenis, veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Of zoals Jezus zegt tegen die moordenaar aan het kruis, heden, vandaag, zul je met mij in het paradijs zijn. En wat is dat een bijzonder perspectief. Dat ik in het geloof mag weten dat ik na mijn sterven niet een of andere rondwarende geest wordt, zoals in allerlei occulte bewegingen wordt gezegd. Dat ik niet terechtkom in het rijk van de duistere schimmen, of in een soort louteringsvuur, zoals in de Rooms-Katholieke leer wordt beweerd. Maar dat ik mij met Christus verborgen mag weten in God. Dat hij mij thuis haalt om er altijd bij hem te zijn. En mijn lichaam dan? Wat gebeurt er nou met mijn lichaam? Maar gemeente, eerlijk gezegd weten we daar niet zo goed raad mee. En dat komt omdat onder invloed van het Griekse denken ons lichaam altijd een ondergeschikte plaats heeft ingenomen. In vergelijking met ons geestelijk leven. Ook in de kerk, helaas. Ook in de kerk, eeuwenlang, moest je het over belangrijkere dingen hebben dan over je lichaam. Dat ging maar over het stoffelijke. Zoals ook het geld in de kerk, het stoffelijke, de stoffelijke belangen, werd er dan gezegd. Bijna tegenover de geestelijke belangen, terwijl het eigenlijk een en hetzelfde is, met in ieder geval met elkaar verbonden. Het lichamelijke ondergewaardeerd. En ik kan het ook wel een beetje plaatsen. Want enerzijds wordt in onze zogenaamde bodycultuur het lichamelijke aspect van het leven schromelijk overgewaardeerd. Lijkt het alleen maar te gaan om een mooi en een gespierd lijf. En proberen zo lang mogelijk de kraaienpootjes uit je gezicht weg te houden. Over overwaardering gesproken. Je ziet en je hoort in de reclame niet anders. Aan de andere kant moeten wij het lichamelijke aspect van ons leven niet onderwaarderen, zoals de Grieken dat deden. En wat nog altijd gebeurt. Als er een bekend persoon is overleden, wat hoor je dan vaak bij het journaal? Dan wordt er gesproken over zijn of haar stoffelijk overschot. Stoffelijk overschot. Mijn lichaam. Waar ik mijn leven lang in geleefd heb. Stoffelijk overschot. Het is toch Gods schepping, mensen. Dat belijden wij toch. Of niet dan? Daarom zijn we zuinig op ons lichaam. Proberen we zo gezond mogelijk te leven. En dat is ook opdracht. En dan na je dood een overschotje. Dat is zo'n miskenning van het lichamelijke. Ik zou hier gewoon niet staan zonder mijn lichaam. Daarom hebben wij niet zozeer een lichaam, maar we zijn het. We zijn lichaam. En dan na je dood gereduceerd worden tot een stukje waardeloze materie. Ik dacht het niet. In ieder geval heb je daar de Bijbel niet in mee. En daarom moeten we ook niet tegen mensen, als ik daar eventjes nog iets over mag zeggen, tegen mensen die na het overlijden van man, vrouw of een kind nog wel eens een keer naar het kerkhof gaan, naar het graf waar hun geliefde begraven ligt. Tegen zulke mensen moeten wij niet gaan zeggen van, joh, wat heb je daar nou toch te zoeken? Daar vind je toch niks meer. Want gemeente, laat dat feitelijk zo zijn, dan is daar nog altijd iemands gebeente. Maar bovendien, en het is belangrijker, daar is wel iemand in de aarde gelegd met wie je intens verbonden hebt geweten. Met wie je een stuk geschiedenis hebt gedeeld. Lief en leed. In het programma van de EO Ik Mis Je kun je daar aangrijpende verhalen over horen. Op de begraafplaats, bij het graf waar iemand een geliefde begraven is. En dat komt omdat zijn of haar lichaam was die mens zelf. Met de hele geschiedenis daaraan verbonden. Hoe dan ook, voor God is het belangrijk genoeg dat hij ons niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk wil laten opstaan. En in Jezus zien we daarvan het duidelijkste bewijs. Trouwens, heeft hij hier op aarde, in zijn rondwandeling op aarde, al niet laten zien hoe belangrijk het lichaam voor hem was. Anders had hij toch geen mensen hoeven te genezen. Waarom zou hij dat gedaan hebben? Hij genas mensen niet alleen in de relatie tot God door hun zonden te vergeven, maar hij genas ze ook naar het lichaam. Dat wil zeggen, in het reddingswerk van de Heer Jezus is ons lichaam ten volle betrokken. Zo is Jezus ook niet alleen geestelijk, maar ook met zijn lichaam aan het kruis gegaan. Heeft hij lichamelijk onvoorstelbaar veel geleden, want de kruisdood is de meest afschuwelijke dood die iemand sterven kan. En in dat lijden heeft hij niet alleen mijn geest, maar ook mijn lichaam dat zo gevoelig is voor de zonde en voor de macht van de zonde. Ook daarvan heeft hij mijn lichaam verlost. Daarom is het toekomst voor mijn lichaam. En voor wie ik in mijn lichamelijkheid op aarde ben. En vandaar dan ook dat wij in de geloofsbelijdenis heel terecht de opstanding van het lichaam belijden. Ja, in de klassieke vorm van de apostolische geloofsbelijdenis wordt niet gesproken over de wederopstanding van het lichaam, maar de opstanding des vleeses. En dat kun je niet zomaar met elkaar tegen elkaar inwisselen. Des vleeses, dat gaat nog een steekje dieper. Want vlees, dat staat in de Bijbel voor ons lichamelijke bestaan, maar dan in de greep van de zonde. Zoals Paulus zegt in de Romeinenbrief, ik ben vlees, verkocht onder de zonde. Daarom ben ik ook in mijn lichamelijke bestaan aan de gebrokenheid onderworpen. En des te groter is het nu en des te heerlijker dat ook van dat vlees wordt gezegd, wat ik in wezen ben, dat het eens uit de dood zal worden opgewekt. Bijzonder. Hoe zal het nou zijn? Is de volgende vraag. Met wat voor lichaam zullen wij opstaan? Zoals ik straks al zei, dat gaat ons begrip te boven. Maar ook al gaat ons begrip dat te boven, kun je er dan verder niks van zeggen. Dat nou ook weer niet. Paulus doet dat in het gedeelte dat wij lazen. En hij reageert ermee op vragen vanuit de gemeente. Want hij kan wel van alles vertellen over de opstanding van het lichaam, maar hij heeft nog niet gezegd hoe dat dan zijn zal. En je proeft uit die vraag de grote twijfel die ze bij dit geloofspunt hebben. Het is toch ook onvoorstelbaar. Vast en zeker hebt u zich dat ook wel eens afgevraagd als u op een begraafplaats liep. Van, Als Jezus nou eens terugkomt en de graven zullen opgaan, hoe zal dat toch zijn? Dat is toch onvoorstelbaar? Nou, zegt Paulus, helemaal niet. Dat is helemaal niet zo onvoorstelbaar. Kijk nou eens gewoon om je heen in de natuur. Neem nou een graankorrel die in de aarde wordt gezaaid. Wat blijft er van over? Nou, er groeit een halm uit, een aar, graankorrels in die aar. Wat blijft er over van die graankorrel die jij in de aarde hebt gestopt? Die sterft. Ga maar zoeken, daar vind je niks meer van terug. En zo moet het ook gaan. Wil een boer op een gegeven moment kunnen oogsten. Als je nou goed kijkt, zegt Paulus, en hij vraagt ons met hem mee te denken. Hij zegt, als je nou goed kijkt, dan val je twee dingen op. Namelijk de overeenkomst, twee, het verschil. De overeenkomst is dat de graankorrel die gezaaid wordt en de graankorrels in de aar van dezelfde soort zijn. Want als ik tarwe zaai, dan komt er echt geen gerst of haver of iets dergelijks in de aar. Door de scheppende kracht van God komen er nieuwe tarwekorrels, als ik tarwe gezaaid heb, in de aar. Er is dus enerzijds gelijkheid, of zo je wilt, continuïteit. Anderzijds is er ook een groot verschil. Want hoeveel overeenkomst er mag zijn, de graankorrels die in die aar komen, zijn toch echt andere dan die jij hebt gezaaid. Die is verteerd. De anderen zijn nieuw. Met andere woorden, naast de continuïteit is er tegelijkertijd ook de discontinuïteit, het verschil. Zie je dat nou bij de zaaddragende gewassen? Paulus zegt dat zie je in het geheel van Gods schepping. Kijk om je heen, mensen, dieren, vissen, vogels. God heeft ze in hun veelkleurigheid, in hun veelsoortigheid geschapen. Maar ook hier zie je de overeenkomst en het verschil. De overeenkomst is dat ze allemaal deel hebben aan de lichamelijkheid. Maar in die lichamelijkheid zijn ze onderling allemaal totaal verschillend. Want een vis is geen vogel en een dier is geen mens. En met de hemellichamen van zon, maan en sterren, planeten is het al precies hetzelfde. Wel nu, zegt Paulus, nu even recht op de man en de vrouw af. Als God nu bij macht is, wat wij geloven, om zo'n enorme verscheidenheid aan lichamen te maken, te scheppen, zou dan een opstandingslichaam voor hem onmogelijk zijn? Als hij in de schepping heeft gezegd, er zijn licht en er was licht. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Zou een opstandingslichaam voor hem onmogelijk zijn? Als je dat in de natuur zo vanzelfsprekend vindt. Een boer denkt er nauwelijks bij na als hij gezaaid heeft. Dat er niks zal opschieten. Daar gaat hij gewoon van uit. Terwijl het ondertussen toch een heel groot wonder is. Want niemand kan dat zelf veroorzaken. Niemand kan dat maken. Is dan een opstandingslichaam zo onvoorstelbaar? En net als bij een graankorrel spelen ook daarin overeenkomst en verschil, continuïteit en discontinuïteit. Want enerzijds zal het een lichaam zijn dat bij ons past, een menselijk lichaam. Maar anderzijds zal het lichaam dat God opwekt totaal verschillend zijn van het lichaam waarmee we hier op aarde hebben rondgelopen. En dat na onze dood in de aarde is gelegd. Want het zal een volkomen nieuw, verheerlijkt lichaam zijn. Net als van Jezus toen hij opstond uit de dood. Hij zei tegen zijn discipelen die maar moeilijk konden geloven dat hij lichamelijk was opgestaan en dachten dat ze een geest zagen. Hij zei, betast mij maar. En zie dat een geest geen vlees en been heeft zoals ik heb. Hij was lichaam. En toch ook weer zo heel anders, zodat de meeste discipelen hem niet eens herkenden. Zo zal het nu ook zijn met de opstanding van de doden. Als die eenmaal plaatsvindt, dan zullen al Gods kinderen die in het geloof gestorven zijn, niet met een soort schijnlichaam worden opgewekt, maar met een echt lichaam dat toch totaal verschilt van het lichaam waarmee je hier op aarde hebt rondgestapt. En niet zoals bij een grakel als gevolg van een natuurlijk proces, maar als van God gegeven. Want Hij wekt het op. Hij maakt het. Zoals Hij ook ons lichaam geschapen heeft. Nou, Paulus die werkt dat verder uit in 1 Korinthe 15, we hebben dat gelezen. Door een paar kenmerken te noemen van ons lichaam nu en straks. Hij zegt, we worden gezaaid in vergankelijkheid. Nou, dat hoeft hij ons niet te vertellen, want dat weten we allemaal. Als een kind geboren wordt, dan wil je daar natuurlijk niet aan denken. Stel je voor. Maar toch valt er ook al over zo'n klein, kwetsbaar leventje de schaduw van de vergankelijkheid. Want eens, en soms is het al heel vroeg, maar soms is, maar op een gegeven moment, eens, is er de verschrikkelijke realiteit van de dood. Gezaaid in vergankelijkheid is niet het enige, want we worden ook in oneer, onaanzienlijk geboren. Als mensen, dat betekent het, als mensen die de heerlijkheid van God van nature missen. Dus buiten Gods rijk. Het derde is dat we gezaaid worden in zwakheid. Ook al geen compliment. Maar hij heeft gelijk, want met al onze kennis en kunde, wat zijn wij kwetsbaar. Ongelooflijk kwetsbaar. Je hart hoeft maar een paar keer over te slaan en je bent er niet meer. Er hoeft maar een celletje verkeerd te gaan en je hebt kanker. We zijn kwetsbaar en vaak machteloos, ook tegenover de machten die ons omringen. En wat zijn we zwak als we te maken krijgen met ziekte, tegenslag, verdriet. Samengevat, hij zegt, een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Er staat letterlijk in het Grieks een psychisch lichaam. Dus een lichaam dat door mijn psyche, door mijn wil, verstand en gevoel wordt geregeerd. Zo komen we op de wereld. Zo zijn wij geboren. Zwak, kwetsbaar, vergankelijk. Door de zonde aangetast en geïnfecteerd. En daarom ook aan de dood onderworpen. Maar, schrijft Paulus, wij worden er niet aan prijs gegeven. Want het is Pasen geworden. Is ook Jezus gezaaid in vergankelijkheid? Hij werd opgewekt in onvergankelijkheid. Dat is het grote verschil. En zo zal ook God eens alle die in de Heer Jezus hebben geloofd en met belief gehad, zal Hij opwekken in diezelfde onvergankelijkheid. Met een lichaam dat gelijk is aan het lichaam van Jezus toen Hij opstond uit de dood. Dus een verheerlijkt lichaam. En Paulus die noemt dat een geestelijk lichaam. Tegenover een natuurlijk, een geestelijk lichaam. Dat is een lichaam dat helemaal bezield is, beheerst wordt, doortrokken is van de Heilige Geest. Zodat wij volkomen zijn. Zoals God ons altijd al had bedoeld in zijn schepping. Dan zijn we ook geen eerloze burgers meer die buiten het rijk van God verloren gaan. Want opgewekt in heerlijkheid mogen wij delen in de glorie, in de heerlijkheid van God. Stralen we van vreugde, van luister, van zijn majesteit. Dan zal elke kwetsbaarheid, elke vorm van zwakheid, zal tot het verleden behoren. Omdat we vol zullen zijn van de kracht van God. Zoals het leven van de Heer Jezus op aarde daardoor al gekenmerkt werd. Kortom, ons lichamelijke bestaan dan zal volkomen zijn. Vol van de kennis en de wijsheid van God. Een lichaam waarin zijn grootheid, zijn liefde volkomen openbaar zal zijn. Gemeente, dat is onvoorstelbaar voor ons op dit moment. Te groot, te wonderlijk om te bevatten. Maar eens zal dat goddelijke werkelijkheid zijn. En in de opgestane Jezus kun je dat al zien. En als dit allemaal heel moeilijk te begrijpen is, en dat is het, een geheimenis zei ik al. Als je dan uit dit alles, want het is een beetje te veel, dat realiseer ik mij vanmiddag. Als je dan maar één ding meeneemt en niet vergeet. Er is een machtige toekomst voor het volk van God. Waaraan we bij alle onvrede, mislukking, dood, verderf, noem maar op, alle misère, dat we aan die heerlijke toekomst deel mogen hebben. Een toekomst waarvan je hier in dit leven soms al iets mag zien en beleven. Want het is niet alleen maar kommer en kwel op aarde, toch? Niet alleen maar allemaal vergankelijkheid en zwakheid. Door het geloof in de Heer Jezus mogen we soms nu al iets ervaren van een hemel op aarde. Bijvoorbeeld als je heel dicht bij God weet, in zijn geborgenheid, in zijn hand. Ik weet het, dat zijn momenten. Maar eens zal de strijd gestreden zijn hier op aarde. En dan is de overwinning definitief. En daarom worden we, totdat Jezus terugkomt, worden we nu nog gezaaid als een zaad in de akker. Maar eens zal bij het klinken van de bazuin Christus ook aan ons graf staan, als we dan overleden zijn. En dan zal hij bij ons graf aankloppen en zeggen, sta op. Sta op nu. Het is tijd. Ik ben er. En wij zullen opgewekt worden in het licht en het leven bij God. Dat is het geweldige uitzicht voor het kind van God. Voor u en voor jou en voor mij. De troost waarmee we ook ons eigen sterven onder ogen kunnen zien. Het perspectief waarmee we daarom ook het leven van nu verder in kunnen gaan. Hoezeer we misschien ook te maken hebben met zwakheid, met beperkingen van ons lichaam. Waardoor je, en het kan heel moeilijk zijn, waardoor je niet meer op je lichaam vertrouwen kunt. Als je jong bent, ja, dan doet je lichaam wat jij wilt. Het beantwoordt aan onze wensen. Als je ouder wordt, dan kan je lichaam van een vriend zelfs een vijand worden. Het laat je in de steek. Je kunt er niet meer op vertrouwen. Dat kan. En er zijn veel mensen die dat zo ervaren. Misschien ook wel onder ons. Maar eens zullen wij opgewekt worden in onvergankelijkheid. En in kracht. En zullen we met een volkomen nieuw lichaam mogen delen in de heerlijkheid van God. Is dat niet een bijzonder perspectief waaruit we nu al leven mogen? Amen.
Laten we samen danken en bidden. Heren, wij komen u hartelijk danken voor de toekomst die u voor ons voor ogen hebt. We danken u dat u, Heere Jezus, bent opgestaan uit de dood en dat u die nieuwe toekomst hebt geopend. Dat u hoop geeft. En dat we niet zijn als de mensen die geen hoop hebben. Of een wankele hoop. Maar dat we verzekerd mogen zijn door het geloof in u dat niets ons kan scheiden van uw liefde. Zelfs de dood niet, die hier op aarde aan alles een einde maakt. Die de meest hechte relaties doorbreekt, doorsnijdt. Niemand die het tegen kan houden. We danken u dat u ons leert zien over dood en graf heen. Naar uw toekomst, naar uw heerlijkheid. Ook voor ons lichaam. Heren, we hebben ervaren dat het een geheimenis is. En toch, bij alles dat we niet kunnen bevatten, wat veel te hoog en te groot voor ons is en te diep, dat we dit mogen meenemen, mogen vasthouden. Dat we geloven en op goede grond geloven in de wederopstanding van het lichaam. Zelfs van het vlees, dat hier op aarde door de macht van de zonde wordt beheerst soms. Ook daarvan hebt u ons bevrijd en dat zal in de eeuwigheid helemaal het geval zijn. Geef dat we uit dit perspectief in hoop, in vertrouwen op u, Heere Jezus, mogen leven. U die de opgestane bent, ook lichamelijk. Wij danken u daarvoor, voor dit geheimenis dat u aan ons bekend hebt gemaakt, ook vanmiddag. En we bidden u, geef dat we dan zo met een open oog op u, in vertrouwen op u, de toekomst tegemoet gaan. Wat u ook met zich meebrengt. U weet hoe en in hoeverre wij te maken hebben met zwakheid, kwetsbaarheid, gebrokenheid, ook lichamelijk. U weet het ook als wij verliezen hebben geleden door een geliefde die ons ontvallen is. O Heer, u alleen kunt ons troosten. U alleen kunt ons nabij zijn, ook daarin. Wij bidden u dan ook in het bijzonder voor hen die alleen gaan. Wilt u de vrouw zijn tot een, de weduwe zijn tot een man, de weduwnaar tot een vader. We bidden u voor hen die een kind hebben verloren, hun ouders. Troost ons in de geschiedenis die wij hebben meegemaakt. En we bidden u voor alle die de nabestaanden zijn van slachtoffers die gevallen zijn in een oorlog in Syrië of op andere manieren de dood hebben gevonden. Troost deze wereld. Troost de mensen. We bidden u voor uw kerk, wereldwijd. Ontfermt u zich over allen. En geef, Heere, dat uw koninkrijk gebouwd wordt. Ook hier. Wilt u daartoe ieder met de talenten die u hebt gegeven, de kracht geven om dat ook te doen. Zo bidden wij u ook voor die broeders die tot ambtsdrager verkozen zijn. Geef ze wijsheid en nabijheid dat ze de goede beslissing kunnen nemen. Om mee te helpen aan de opbouw van uw gemeente. Heren, zo willen wij u bidden. Voor elkaar, ook voor de komende week. Wees bij ons in het werk dat we doen, in de verantwoordelijkheid die we dragen. Dat we daarin ook een getuige mogen zijn van datgene wat we vandaag hebben gehoord. Zo bidden wij u voor elkaar. In de naam van de Heer Jezus. Die de opgestaan is, de levende. Die leeft en die regeert tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte de gemeente van gezang 300, wat u ook op de weekbrief vindt. Eens als de bazuinen klinken. 1, 4 en 6.
Fijn dat het er was vanmiddag. Ik wil graag ook de organist bedanken voor zijn prachtige begeleiding en improvisatie. Gaan we hier, zometeen na de zegen zullen wij een paar versen van het Wilhelmus zingen. Dat is u aangegeven. Ga dan van hier de komende week tegemoet met u meedragend de zegen van onze God. En wees er tot een zegen voor anderen die hij op uw weg heeft geplaatst. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen totdat Jezus komt. Amen.